Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 26, de versen 6, 7 en 8. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand, mijn hart springt in mij op. O Heer, wanneer ik met uw scharen verschijn voor uw altaren en u met offergaven eer, dat is het zesde, en we zingen ook 7 en 8 uit Psalm 26. Verootmoedigen wij ons onder Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We willen nu Gods heilig woord openen en wij hebben voor deze morgen 2 schriftlezingen. Eerst Matteüs 7. Matteüs 7 en we lezen daarvan de versen 7 tot en met 14 als u kunt vinden op dit bord. Matteüs 7 van 7 tot en met 14. En dan hierna onze 2e schriftlezing. Eerst Matteüs 7, vers 7. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Er gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. De 2e schriftlezing is dan Lucas. We gaan nu naar Lucas 13. Lucas 13. En we lezen daarvan de versen 22 tot 30. Lucas 13 van 22 tot 30. En zingen wij dan in aansluiting op de schriftlezing... Heere goedheid kent geen palen. Psalm 25 vers 4 na de schriftlezing. En hij, dat is de Heere Jezus, reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen. Zeggen de Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en zal tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen... Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden. Wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods. Maar u lieden buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Liefde gemeente, als de Heer het geeft, willen wij een zestal keren hier in uw midden Gods woord mogen bedienen in deze zomertijd. En wij dachten om elkander te bepalen bij één thema waar nogal wat over te zeggen is. Het thema van de enge poort. Daar wilden wij dan met Gods hulp en onder inwachting van Gods zegen elkaar erbij bepalen. En de tekst voor deze morgen dan is uit Lucas 13, vers 24, het eerste gedeelte waar we gelijk ons thema hebben dan, om het zomaar eens te zeggen, voor de volgende weken. Lucas 13, vers 24, het eerste gedeelte, strijd om in te gaan door de enge poort. Zoeken wij nu alle Gods heilig en vriendelijk aangezicht in het gebed. Heere des hemels en der aarde, goeddoend en getrouwe God in de hemel, die nooit laat varen de werken uwer handen. Daar zijn we alle toonbeelden van, want wij alle zijn uit uw handen voortgekomen. We mogen nog zijn die we zijn en nog leven in het liefelijk heden der genade. Hoe groot en hoe goed zijt gij, Heere, en hoe past het ons u daarvoor te erkennen. Om u ootmoedig te erkennen voor al hetgeen u schenkt, geeft en dat onverdiend tegen al onze verdiensten en waardigheden in. U bent getrouw en goed, Heere. En hoe past het aan ons in het begin van onze gebeden tot u te komen en u te vragen, nu gij ons zoveel gegeven hebt, ach, geef ons ook dat ene nodige. Geef ons ook een dankbaar hart dat opmerken mag, een hart dat u vrezen mag. Gij hebt het ons gegeven, Heer, dat we elkander hier mogen ontmoeten en dat is groot. Laat ons toch ook waarlijk gemeente mogen zijn om elkander te ontmoeten en naar elkander welstand te vragen. Om dan ook in de week dat te doen en voor elkander te bidden. Maar Heere, hoe groot zou het zijn als wij u hier mogen ontmoeten? Wilt u dat schenken, lieve Heere? Dat wij u in deze plaats mogen ontmoeten zoals Jacob, die toch ook een zondaar was. En het toch ook diep verbeurd had. U mocht ontmoeten. Dat sprak van uw trouw, uw liefde. Uw eenzijdige zondaarsliefde. Het mocht voor Jacob Bethel worden, een huis van God. En misschien later nog weer een groter wonder. En zeker een groter wonder, Peniel. Waar hij u ons opnieuw mocht ontmoeten. En waar hij opnieuw mocht zeggen, en mijn ziel is gered geweest. Want ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht. Heer, en u zijn er ook onder ons. Die het ten diepste daar om te doen is. Niet van nature, maar uit genade. Daar om te doen is, om u te mogen ontmoeten. Om uw stem te horen. Om uw woord te mogen ontvangen. Heren, we bidden u, beschaam hen niet die op u wachten. En schenk dat ze u mogen ontmoeten in de gedaante van uw dierbaar woord. En dat ze uw stem mogen horen. En gij weet wat ze nodig hebben. Gij weet heel goed wat zij in hun bijzondere, in hun eigen omstandigheden nodig hebben. En wilt u daarin dan voorzien in dit woord dat in zijn algemeenheid hier wordt uitgesproken, dat het toch thuis mag komen, toegepast mag worden. Dat we mogen zeggen gewisselijk, het is zeker waar de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten, nee, Jacob had het niet verwacht. Het was een verrassing, u komt altijd bij verrassing over, Heere. Zou u het ook vandaag willen doen? En zou u willen schenken, Heere, als de God van het wonder, dat wonder van genade mogen worden verricht ook vandaag. En wilt u dan gedenken, Heer, uw volk en kinderen, maar ook degenen die zich bij hen niet durven rekenen, maar die zich ook in de wereld niet meer thuis voelen. Zegen ook hen en gedenk hen naar uw trouw en goedheid, dat zij ook naderbij getrokken mogen worden. Licht hebben ze nodig, ontdekking, verstand met goddelijk licht bestraald, moed. Heren, we bidden u, zoudt u ook hen willen gedenken. En het werk dat u in hen begonnen bent, indien mogelijk, Heren, o geef dat groeien mag, dat het toenemen mag. En dat alle weerstanden mogen worden overwonnen. En wil gij doorwerken dan en niet verlaten wat uw hand begon, kon het wezen. En wilt u dan al hetgeen van ons is, maar afnemen en afbreken. En soms zijn er wel ogenblikken dat uw kinderen zich daar helemaal voor over hebben. Zeggen, ja Heere, doe het dan maar. En breek me dan maar af en neem het dan maar af. Maar wat hebben we daar toch uw genade voor nodig, Heere? Want o, wie zijn we van onszelf, van natuur. En wij willen niet afgebroken worden. We willen niet ontledigd worden. We willen niet ontkleed worden. En toch is dat zo nodig. Want er is Christus alleen. En het is zijn gerechtigheid alleen. En het is zijn verdienste alleen. Heer, we bidden u dat we ermee eens mogen worden met de weg die gij gaat met ons. Ook al gaat het tegen vlees en bloed in. En we bidden u ook, Heer, of u wil gedenken aan degenen die voor eigen rekening voortleven. We weten uit uw woord dat u werkt. En dat is ook de hoop. En dat is ook de verwachting van de Heer Jezus geweest toen hij op aarde was. En hij ook wel heeft moeten klagen. Wie heeft onze prediking geloofd? Heeft het toch ook mogen zeggen. Maar mijn Vader werkt tot nu toe. Wat een wonder. Dat gaf hem hoop en moed. En dat moet al uw knechten hoop en moed geven. Mijn Vader werkt tot nu toe. En hij voegt eraan toe. En ik werk ook. Als om te zeggen. En nu zal dat werk niet te vergeefs zijn. Daarom, Heere, wilt u dan ook werken in de harten van onbekeerden. Als het dan waar is, en het is toch waar, Heere, dat u werkt tot nu toe, zelfs op een dag als vandaag, zelfs in een tijd als vandaag waarin we leven. Ach, wil dan ook dan nu werken in de harten van hen die u niet kennen. U hebt maar één woord te spreken, Heere. En we moeten toch allen ingaan door die enge poort. Wil het wel zijn voor de eeuwigheid. En Heere, dat we ook mogen zien dat er een poort is. En wat een wonder is dat op zichzelf al. Er is een poort. En dat voor helwaardigen, voor mensen die het niet verdiend hebben, een poort om binnen te gaan. En we zouden verdiend hebben dat er geen poort meer was. Dat er geen toegang meer was tot het eeuwige leven. Maar het kan nog. U hebt zelf mensen opgeroepen, Heer Jezus, strijd om in te gaan door de enge poort. En daarom mag dat uw kinderen moed mogen vatten, van verre staande bemoedigd mogen worden, maar het ook onbekeerden mogen toekomen, Heer, eens voor het eerst is dat nodig en ook altijd weer opnieuw. We bidden u om de zegen over uw woord. Open uw woord, dat we het mogen verstaan, Heer. En open onze harten, dat we het mogen ontvangen. En zegen al uw gane getrouwe dienstknechten ook deze dag. Past het ons u te danken dat gij ons en ons gezin veilig hier hebt willen brengen, willen behoeden en bewaren. En geef dat we ook een goed en gezegende tijd hier mogen hebben. Wij horen dat ook de familie dominee Baars veilig is aangekomen aan de overkant. En wilt u ook hen gedenken, Heer, en ook in het bijzonder uw knecht, die ook in de Engelse taal weer zal moeten voorgaan. Geef hem wat hij nodig heeft. En geef dat ze ook uit en toegerust mogen terugkeren om hier weer hun arbeid ter hand te nemen. Heer, we zijn diep van u afhankelijk. Wilt u zegenen en gedenken en allen die ons lief en dierbaar zijn. En we vragen u ook voor degenen die met ons niet konden opkomen, de zieken. Heere, zoek ze op. Zij dat ze thuis zijn en verpleegd worden, of dat ze in de ziekenhuizen worden verpleegd. We dragen ze allen aan u op. U kent ze bij naam, Heere. U weet waar ze liggen. En dat ze ook mogen weten waar u bent en waar u te vinden bent. En dat hun hart ook mag uitgaan naar u. Heere, zoek me op. Heere, gedenk me toch. En u wilt nog horen naar het gebed van een onwaardige. En wilt u de middelen zegenen. Wilt u de middelen gebruiken tot herstel, kan dat wezen. We zijn zo diep afhankelijk. Maar het gebeurt ook wel dat er geen medicijnen zijn voor een ziekte die we hebben. En oh, wat moeilijk is het dan. Dan zien we dat alles maar betrekkelijk is hier op deze aarde. En dat al zijn er nog zoveel en nog zulke goede medicijnen, dat we toch allemaal sterfelijke mensen zijn en blijven. We vragen u, Heer, of gij wil gedenken daar waar moeite en zorg en ziekte is. En geen uitzicht en verdriet. Wilt u troosten, Heer? Wilt u krachten geven? We willen zo graag, als er iets is, tegelijk uitgeholpen worden. Maar Heer, wilt u er maar doorheen helpen. En dat we mogen leren u nodig te krijgen. U die een mensenkind niet slaat het lust tot plagen. Maar die in alles dit op het oog heeft. De ere van zijn eigen naam. En de zaligheid van zondaar zielen. Heer, maar wil gij dan ook in de moeite en in de druk die ons deel zijn. Genadig vertroosten, sterken. En dat wij mogen zien, Heer, wie en wat we geworden zijn door de zonde. Maar ook, Heere, dat wat en wie we kunnen worden door genade. Verlost van de zonde. En dan straks ook verlost van de gevolgen. En alle boze vruchten der zonde. Zegen ouderen. Zegen alleenstaanden. Zegen eenzamen, gehandicapten. Heer, we dragen allen aan de troon uw genade op. En we vragen u dit alles in de vergeving van onze zonden, die groot en vele zijn. Was ons, Heere, reinig ons in uw dierbaar bloed. En wil ons om Christus wil, Heere, een zegen schenken vandaag. De bediening van uw woord. En dat nog vruchten van geloof en bekering gezien mogen worden. Dat zondaren om u verlegen gemaakt mogen worden. Naar u mogen uitgaan. En ze zullen dan ervaren dat gij God zijt. Die uw woord houdt. En die nooit zult laten varen. de werken zijner handen. Heere, gedenk dan uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Ik wil nu zingen uit Psalm 17 en daarvan de versen 3 en 4. 17, 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw sporen, maak uw weldaan wonderbaar. En inmiddels krijgt u gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. Psalm 84, vers 3. Welzaligheid die als een kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Na de prediking 84, vers 3. Geliefde gemeente, als God het geeft, dan hopen wij in de komende tijd stil te staan en te overdenken dat thema strijd om in te gaan door de enge poort. Wij hadden vanmorgen twee schriftlezingen. En in Lucas 13 zien we dat dit woord een antwoord is. Een antwoord op een vraag van een man die tot de Heer Jezus kwam en zei, zijn er ook zeker weinig die zalig worden? Het zijn er zeker niet zoveel. De Heer Jezus ontkende dat op zichzelf niet, zoals we later ook nog wel zullen horen. Maar toch heeft hij geantwoord, en niet alleen die man, maar ook allen die om hem heen stonden, strijd om in te gaan door de enge poort. Strijd zelf, strijd gij allen om in te gaan door de enge poort. Dat is zijn antwoord geweest. Wat er op de dag van vandaag voor ons bewaard is gebleven. En dat is ook een antwoord is aan ons adres. In Matthäus 7 vinden we hetzelfde woord. Daar vinden we ook. Gaat in door de enge poort. En in dat gedeelte is het een deel van de bergrede. En daar geeft de Heer Jezus een waarschuwing. Een waarschuwing tegen de goddeloze weg van velen die van de Heere afwijkt. Die wandelen op de brede weg. Een weg die naar het verderf gaat. En dan zegt de Heere Jezus, maar vliet van die weg. Verlaat die weg. Strijd om in te gaan door een enge poort, zodat je op een andere weg zal mogen komen. Een weg die ten leven leidt. En ook deze woorden zijn voor ons van groot belang. Ook voor ons geldt, op welke weg ga ik? Aan welke kant sta ik? Want er zijn maar twee wegen. Er is een brede weg en er is een smalle weg. Er zijn dus maar twee soorten mensen. We wandelen op de ene of op de andere weg. Geven de Heere ons een eerlijk hart. En waarom zou u zichzelf bedriegen? Als u een ander bedriegt is het al erg genoeg. Maar waarom zou u zichzelf bedriegen? En waarom zou u niet eerlijk antwoord geven op de vraag. Aan welke kant sta ik? En waar ga ik naartoe? En mogen de Heere zegenen dat velen die nog nooit naar binnen gingen. Door deze enge poort. Mogen binnengaan. Opdat ze het leven zouden mogen vinden. En dat, want het is niet alleen een tekst voor onbekeerde mensen. Dat zij die op de smalle weg zijn. En die erachter komen dat het inderdaad een strijd is. Dat die ook door deze woorden aangemoedigd en gesterkt zouden mogen worden. Want het valt natuurlijk niet mee een smal pad. En het valt ook niet mee, strijd. Nee, wij hebben toch allemaal graag een beetje de ruimte. Waar of niet? Het hoeft toch niet allemaal zo eng en zo bekrompen en zo nauw. Dat is onze natuur. Ja, het is werkelijk een strijd om in te gaan. En in die strijd hebben we één nodig die de zijnen is voorgegaan. De Heer Jezus Christus, die ook op het smalle pad is geweest, een zeer smal en een eng pad. En die toch de dood heeft ontmoet op die weg. Op dat pad een rechter heeft ontmoet. De hellepoort als het ware is binnengegaan. Opdat zondaren, mensen die het niet verdiend hebben, die gekozen hebben tegen God, opdat die zouden mogen binnengaan. En opdat die het leven zouden mogen ontvangen. Hier in beginsel en straks volkomen. Zo, dat weet u dus nu. Dat is ons thema voor deze week. De enge poort. En onze tekst in Matthäus 7, spreekt van vier poorten. Dat moeten we dan eerst even onderzoeken. Matthäus 7 spreekt van vier poorten. Daar staat, gaat in door de enge poort. Dat is de eerste poort waarover hij spreekt. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En daar spreekt hij over een wijde, een brede poort en die tot het verderf leidt. Dat is een andere poort, de poort des verderfs. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, door die poort des verderfs. Ziet u wel? De Heer Jezus heeft dat niet ontkend toen die man die vraag stelde. Hij heeft gezegd, velen zijn er die door de poort des verderfs, de poort der hel, binnengaan. En dan heeft hij het weer over die eerste poort, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Dat is dan die andere poort, de poort des levens, de poort des hemels. En om door die poort binnen te gaan, moet een mens door de enge poort heen. Er moet wat gebeuren in het leven van die mens, anders zal hij nooit die hemelpoort binnen kunnen gaan. En als het dan gaat over de hemelpoort, staat er, en weinigen zijn er die die vinden. Dat is het antwoord van de Heer Jezus. En weinigen zijn er die de hemelpoort vinden. Waarom? Omdat ze door de enge poort niet binnen gegaan zijn. Er zullen wel velen aan de deur staan en zeggen, Heere, Heere, doe ons open. Maar ze zullen niet binnen kunnen gaan. Ze zullen die hemelpoort nooit binnen kunnen gaan, omdat er eigenlijk nooit wat is gebeurd in hun leven. Ze zijn die enge poort niet ingegaan. Maar nu heb ik dus gesproken over drie poorten. De enge poort, de poort des hemels en de helle poort. Maar er is nog een poort. En dat is de poort die ons brengt op de brede weg. En dat is de eerste geboorte. En als u dat ziet, dan zult u begrijpen dat die enge poort de tweede geboorte is. En ik hoop niet dat ik te ingewikkeld ben voor u, maar dat moet u wel even goed zien. U bent al een poort doorgegaan. Er ligt al een poort achter ons. We leven niet in een neutraal gebied, alsof de tekst nou zegt, en wel hier is een brede poort die tot het verderf leidt, en daar is een smal poortje die tot het leven leidt, en dat wij nu moeten kiezen welke poort we in zullen gaan, die brede poort, of die enge poort. Nee, we zijn die brede poort al lang doorgegaan. Daar zijn we al doorgegaan. Daar zijn we toen we geboren werden al doorgegaan. We zijn allen, zoals we ontvangen en geboren zijn, ontvangen en geboren in zonde en in ongerechtigheid. En we zijn allemaal al op de brede weg, geliefde gemeente. Wel, en dat wist u al toch, of niet? Of wist u dat nog niet? Dat u al op weg bent naar het verderf, krachtens onze eerste geboorte. We leven niet in een neutraal gebied. Er is geen middelweg. We zijn of vriend of vijand. Er is wat gebeurd in ons leven, zodat we op de smalle weg zijn. Zodat we onze reis richten naar Sion, naar de gouden stad van Jeruzalem. Naar het huis des vaders met zijn vele woningen. Of er is nog niets gebeurd in ons leven en we zitten nog op de brede weg. Zonder wedergeboorte zijn we op de weg die tot het verderf leidt. Of we nu goddeloos zijn of godsdienstig, dat maakt niet zoveel verschil. Zonder wedergeboorte zijn we op die weg die naar het verderf leidt. En daarom vinden we zo dikwijls in de Bijbel. En er is niemand die goed doet. En er is niemand die God zoekt. Allen afgeweken, tezamen onnut geworden. En hier is een beschrijving van mensen die op de brede weg zijn. En wat is dat toch een aangrijpende gedachte, hè? Of heeft je dat nog nooit aangegrepen? Dat zou kunnen, hoor. Dat je dat nog nooit aangegrepen heeft. Je bent vader en moeder voor de eerste keer, waarbij dan gelukkig iets van jezelf, een kind en toch een gift. En dan te moeten bedenken dat dit kind ook is onrein. En dat dit kind ook is op de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor binnengaan. Ja, het is niet een of andere zware dominee die dat van de benauwde kant ziet, die dat zei. Maar het is de zaligmaker zelf die dat gezegd heeft. De zaligmaker. En velen zijn er die daardoor ingaan, gemeente. Velen. Misschien u wel. En uw kinderen wel. Misschien hoort u wel bij die velen die nooit zalig zullen worden. Maar ik zei u al, het is een woord van de zaligmaker. En het zou de zaligmaker niet zijn als hij ook niet kwam met wat anders. Het zou de redder van zondaarszielen niet zijn als hij ook kwam met een ander woord. En dat is het wat hij doet in onze tekst. En dat is het wat hij zijn leven lang hier op aarde gedaan heeft. En dat is het wat hij ook vandaag nog doet. Dat hij zegt tot mensen die op weg zijn naar het eeuwig verderf, maar strijdt om in te gaan door die enge poort. Want er is een andere poort. U kunt behouden worden. U kunt van het verderf verlost worden. Dat is wat hij zegt tot die man met die nieuwsgierige vraag. Dat is wat hij antwoordt die mensen die om hem heen staan. Dat is wat hij zegt vandaag tot u en mij. Er is een poort. En dat woord dat zegt ons in de eerste plaats. En dat is iets wat je moet zien. Dat we buiten staan. Dat is het ongeluk met zoveel mensen. Die dat nooit gezien en die dat nooit gevoeld hebben. Die straks zullen beginnen buiten te staan. Zoals Lucas 13 zegt. Voor het eerst pas in hun eigen gewaarwording. Maar waar dat nooit begonnen is hier. En dat is wat moet gebeuren hier. Je moet beginnen buiten te staan als u begrijpt wat ik bedoel. U moet een buitenstaander worden. Dat moet je nou echt zien en je moet het er geloven ook. Dat we nu zoals we geboren zijn, niet kunnen sterven. En er is dat we met alles wat we hebben en wat we zijn voor God niet kunnen bestaan. Maar dat dit toch moet gebeuren, dat we door de enge poort moeten binnengaan. Dus die man, die krijgt een eerlijk antwoord. De Heere zegt, u staat er in ieder geval nog buiten. Dat zegt hij. Dat antwoordt hij die man. En dat antwoordt hij een ieder bij wie dat wonder nog niet plaats greep. U staat er buiten. En dat is, dan moet u niet zeggen, dat is hard en dat is een eenzijdige boodschap en zo. Nee, dat is gewoon de werkelijkheid. En dat is de waarheid. En dat moet je nu zien. En hebt u dat al gezien? En bent u al buiten beginnen te staan? En bent u al, behoort u al bij die mensen waarvan ook Matthäus 7 zegt, we hebben het gelezen, die zijn beginnen te kloppen en beginnen te roepen en beginnen te bidden en beginnen te zoeken. Die gezien hebben dat ze buiten staan en die daarom beginnen te kloppen aan de deur. Niet zoals die mensen op de dag aller dagen rechthebbend. Heere, Heere, doe ons open, want. Maar op een andere manier, Heere, doe mij open. Want ik ben verloren. Want dit woord, dat zegt ons ook dat er een deur is. Dat mensen die het niet verdiend hebben en die buiten staan, binnen kunnen komen. De Heer Jezus spreekt ons van een poort. En hoe is dat niet het evangelie voor mensen die buiten staan? Geeft dat geen hoop en geeft dat geen moed? Hij zegt dat die man strijdt, dat is wat hij zegt. En hij zegt, u staat buiten, dat zegt hij ook. Maar hij zegt, oh, heeft het ook over ingaan, binnengaan, binnenkomen. Hij kan naar binnen. En dat is het wat de Heer Jezus zegt, wat de boodschap is. Tot mensen die weggelopen zijn. die de deur achter zich toegesloten hebben, die God verlaten hebben, die zelf de sleutel hebben omgedraaid en de deur in het slot geworpen hebben. Er was een man midden in de nacht en hij kwam tot de Heere Jezus. En de Heere Jezus zei tegen hem: Nicodemus, je moet nog een keer geboren worden. En dat is wat de zaligmaker zegt, die geen lust heeft in de dood van zondaren. En Nicodemus begreep er niets van. Ja, dat komt dus in de kerk ook al voor, dat mensen er niets van begrijpen. Als het gaat over de wedergeboorte. Wat, zei Nicodemus, wat, wat? Geboorte nog een keer? Hoe zit dat dan? En de Heer Jezus moet misschien ook vandaag wel zeggen, zit u nog 50 jaar in de kerk? En hij misschien wel 100 bandjes thuis, misschien nog wel meer. En weet u nog niet dat u wederom geboren moet worden en dat u wederom geboren kunt worden? En dat er een poort is en dat zelfs u zalig kunt worden? Weet je dat dan nog niet? Dat zelfs u zalig kunt worden. Heb u nog altijd uw ja-maars en de dingen dat u, waar u mee aankomt dragen als, de, als, als het woord geopend wordt en de dominee komt nodigen? En ook u kunt zalig worden, ja. Dat zei de Heer Jezus ook tegen die man. En tegen al die mensen die er omheen stonden. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat zei de Heer Jezus ook tegen Nicodemus. U moet wederom geboren worden. Zijn onze ogen ervoor geopend? Voor de noodzaak der wedergeboorte. De noodzaak om in te gaan door die enge poort. Maar ook voor de mogelijkheid om binnen te gaan. Ik heb het u dus al gezegd. Als wij het gaan hebben over de enge poort. Dan gaat het over de wedergeboorte. Over een nieuw begin. Over het begin van een nieuwe weg. Een weg waarop u tevoren nooit gewandeld hebt. Aan het begin van een les die u tevoren nooit geleerd hebt. Wat is de wedergeboorte? Ja, is dat niet moeilijk om daar een antwoord op te geven? In zekere zin is dat erg moeilijk. Want nu gaat het over het werk van God. We kunnen al amper begrijpen hoe het gaat met de natuurlijke geboorte. Het is alles zo wonderlijk en het is alles zo groot. En het, als het dan gaat over leven, dan zeggen we ja, ja, wat is nou eigenlijk leven? We kunnen zoveel, maar het leven maken, dat scheppen, dat kunnen we niet. En daar gaat het dan toch om in de wedergeboorte, om leven. Om zelfs het eeuwige leven. Om het beginsel van het eeuwige leven. Om een verandering. Een hartgrondige verandering. Wat is de wedergeboorte? Het is het werk van God die nieuw leven schenkt. Die nieuw leven schenkt. Het is het werk van God dat die begint met een zondaar. Een zonde die niet met God begon, maar een God die met een zondaar begint. Het is de Heere die dat werkt, de wedergeboorte. Is het niet moeilijk om daar wat over te zeggen, wanneer het begint en hoe het begint? Ja, maar daar begin ik ook niet aan, dat zal ik ook niet zeggen. Wat het exacte uur is van de wedergeboorte. Of wat er precies plaatsvindt aan het allereerste begin van dat nieuwe leven. Dat is onbekend. Want het is een werk des geestes. En de Heer Jezus zei zelf tegen Nicodemus dat de Heilige Geest is als een wind. Gij hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar die komt. En u weet ook niet waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Je weet het niet. De Heer Jezus zei, dat weten we niet. Dat weten mensen niet. Mensen die uit de geest geboren zijn, wat is het eerste begin? Het kan zijn dat u onder de prediking tot ruimte komt, tot verandering komt. Maar dat er al ritselingen waren voor die tijd. Dat er al indrukken waren, soms van jaren geleden. Dat kan ook, dat kan ook. Wat weten wij ervan? Dat is nou de vrijmacht en de soevereiniteit van Gods Heilige Geest. Maar die mens die wederom geboren wordt, die ziet er in ieder geval zelf niets van. Nee. En als Gods geest begint, dan wordt die mens juist ongelukkig. En dan gaat hij juist zien dat hij een buitenstaander is. En dat is nou iets wat een mens dan moet begrijpen. En als je die begrijpt, dan vraag je toch om licht van boven. Want dit moet je begrijpen. Maar dit is iets wat heel belangrijk is. Als de Heere een mens bekeert, dan ga je juist zien dat je onbekeerd bent. En dat klinkt misschien heel vreemd, maar zo is het wel. En als de Heere je naar binnen gaat trekken, dan ga je juist zien dat je buiten staat. En als de Heere in je leven begint, dan ga je juist zien dat je de Heere niet hebt en dat je de Heere niet kent. De Heer die begint gewoon de ogen te openen voor de werkelijkheid. Zodat we gaan zien wie en wat we zijn. En oh, en dan zijn we niet gelijk bekeerde mensen. En gearriveerde mensen. En dan hebben we niet gelijk alles. En dan zijn we ook niet gelijk alles. Maar dan begint het pas. Dan gaan we zien dat we niks hebben en dat we niks zijn. En dat we er buiten staan. En daarom, ik zou nu niet zo graag iets willen zeggen. Want dat kan eigenlijk ook niet over dat exacte begin van het nieuwe leven. Maar over de vruchten van de wedergeboorte. Wat er met zo'n mens gebeurt. En wat hij dan gaat doen. En wat hij dan gaat zeggen. Want dat heeft de Heer Jezus wel gezegd. Gij kent zijn geluid. We kennen het geluid van de wind. Al weten we niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar gij kent zijn geluid. En het geluid van de geest. Dat is het werk van God in het hart van een mens. En dan ga je dingen horen. Dan ga je dingen zien. Dan gaat er wat gebeuren in het leven. Nu hebben we het over de vruchten van de wedergeboorte. Wat er gaat gebeuren als een mens veranderd wordt. Dit. Dan komt er deze vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? En het zal ook hier de ondervinding wel zijn. Het zal ook hier de ervaring wel zijn van ambtsdragers. Dat je toch ook weinig mensen tegenkomt met vragen als, wat moet ik doen om zalig te worden? Hè? Nou ja, we hebben het in Canada ook hoor. Het is daar... We hebben het daar goed in de gemeente. Voor veel mensen op bezoek ook. Maar dat komt nou zo weinig voor dat er nou eens iemand komt op je studeerkamer en zegt, dominee, zou ik nog zalig kunnen worden? Ja, er zijn problemen genoeg. En ellendigheden genoeg. En er is strijd genoeg, ook in de kerk. En er worden vragen zat gesteld. Maar zo'n vraag. Nou ja, dan kun je zeggen, ze met zo'n vraag komen niet gelijk naar de dominee. Nou ja, dat kan ik wel geloven. Maar ik vraag me wel eens af, is die vraag er wel? In het hart van een jongen of van een meisje, waarom niet? Is dat zo vreemd? Weet je wat vreemd is als een jongen, als een meisje al uitgaat naar de dingen van de wereld? Ja, dat is vreemd. Dat is heel vreemd. Ik zag laatst een meisje van 10 jaar in een boekwinkel. Waar al die tijdschriften liggen. En ze had net het smerigste tijdschrift in haar handen. Ik liep er langs en ik zag dat zo. Een meisje van 10 jaar. En dat is vreemd. Dat is vreemd. Als een mens daar naar uitgaat, want hij zoekt de dood en hij zoekt zijn ondergang. Het is helemaal niet vreemd als een mens het behoud zoekt hoor, in het leven. Nee, dat is... Daar heeft de Heer ons voor gemaakt. Maar nu zie je hoe we geworden zijn door de zonde. Het is helemaal niet vreemd. Maar door onze vallen, onze natuur is het vreemd geworden. Als er een jongen is die zegt, kan ik nog zalig worden? Of een meisje, zouden mijn zonden nog vergeven kunnen worden? Ja, maar zijn er nog kinderen... Die weten waar het om gaat. Als we het hebben over de zonde. Zijn er ook nog kinderen die last hebben van hun zonde. En toch dat gebeurt als de Heer in je leven komt. Dat gebeurt. Dan ga je ogen openen en dan ga je zeggen, wat moet ik doen om zalig te worden? U kent allemaal wel, hè? Ja, u kent allemaal wel de Christenreis, beschreven door John Bunyan. En daarin heeft hij het ook over een man die opeens heeft ingezien dat hij op de brede weg is en dat hij in de stad des verderfs woont. En heeft het allemaal gelezen in dat boek. Daar heeft hij het in gelezen en dat is tot hem gekomen en hij kon het niet meer kwijtraken. En toen begon die man ook vreemd te doen, tenminste dat zeiden zijn vrouw en zijn kinderen en de buren zeiden, nou gaat hij het zo raar doen. Maar hij ging helemaal niet vreemd doen, de werkelijkheid ging voor hem open. Toen ging hij zeggen, wat moet ik doen? Wat moet ik toch doen? U moet dat goed onthouden dit, hè? Want het gaat om een actie van de mens. Strijd om in te gaan. En die mens, daar komen we later ook nog wel op terug, die wordt ook actief. Die heeft het gelijk over dit. Wat moet ik doen? Het kan niet zo blijven. Er moet iets veranderen. Als het zo doorgaat, dan loopt het verkeerd af. Er moet iets gebeuren. En zo zien we dat een mens van nature dood in de zonden en de misdaden, maar gewoon rustig zijn leven lang dezelfde blijft. Maar nu hoop ik dat het woord van de Heere Jezus vandaag ons de ogen eens openen mag. We staan er buiten en we zullen voor eeuwig verloren gaan. En ik kan u in deze preek niet alles zeggen. Dat komt allemaal nog, zo de Heer het geeft in de weken die komen. Maar dat we dat alvast mogen zien en geloven, dat is waar. We staan er buiten en er moet wat gebeuren. En dat was Paulus, hè? Paulus toen de Heer Jezus in zijn leven kwam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat waren de mensen die luisterden naar Petrus zijn preek, zijn eerste preek. Mannen, broeders, wat zullen we doen? En dat was die stokbewaarder die het vroeg aan Paulus en aan Silas. Lieve Heere, wat moet ik doen? Want het kan toch zo niet blijven? Er moet toch wat gebeuren? En ziet u, dat is nu een vrucht van de wedergeboorte. En dan moet u uzelf nagaan of u daar ook iets van kent. Trappen en maten mogen verschillen. Maar of dat ook in uw leven zo is. Dat er een vraag is. Dat er een onrust komt. Dat u gevoelt, het kan en het mag ook zo niet blijven. Wat moet ik doen? Wat moet ik zelf doen om zalig te worden? Wat moet er gebeuren in mijn leven? Het is een kreet om hulp en het is een kreet om nood. Wat moeten we doen? Want we staan buiten en we hebben onszelf buiten gezondigd. Ik ben zelf weggelopen en ik heb zelf gezondigd tegen een goeddoend God. Wat moet ik dan toch doen om daar ook van af te komen? Wat moet ik dan toch doen dat alles in het reine komt met God? Nee, die mensen, ze waren voor de wedergeboorte zo gelukkig en door de wedergeboorte worden ze ongelukkige mensen. Maar dat is de weg naar het eeuwige geluk. Ze worden ongelukkige mensen en ze zien dat ze het geluk niet hebben. En nu toont de Heer Jezus ons de weg. U toont de Heer Jezus zondaren, mensen die zondaar werden voor God, de weg. En nu toont hij hun de weg, als hij zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Gaat in door de enge poort. We gaan weer terug naar het boek van Bunyan. Wat zei evangelist tegen hem? He? Wat zei evangelist tegen hem? En sommige mensen zeggen, nou evangelist die komt er ook al vroeg bij. Het evangelie, dat boek begint net en nu is het al vol met het evangelie. Ja, er zijn mensen die zeggen dat. Ja, maar dit was een man in nood. Zodra je in nood bent, komt het evangelie. Zodra een mens het niet meer ziet, dan gaat het evangelie open. En de Bijbel die vol is van beloften, wordt een heerlijk boek voor een ongelukkig mens. En deze man was ook zo ongelukkig. Wat moet ik doen? En daar kwam toch een antwoord. Dat hij moest vlieden van de toekomende toorn. En toen zei hij, Zie je nou ginds dat poortje, dat lichtende poortje niet? Hij moest goed kijken. Ja, het moet wel eens een keer overgezegd worden, nog wel eens een keer. Maar toen zag hij het, ja, een lichtje. En wat is nu het lichtje? Wat is nu de hoop voor een mens die het niet meer ziet? En die niet meer weet of het ook voor hem nog kan. En dat is de belofte, gemeente. En dan gaan we weer naar Matteüs 7. Want dan heeft de Heer Jezus toch gezegd in Matteüs 7. Zoekt en gij zult vinden. Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En toen zei de Heer Jezus, als nou je zoon vraagt om brood, dan geef je toch geen steen. He? Nou, de Heer is ook niet zo dat hij een steen zou geven als je om een brood vraagt. Nee. Als je nou echt honger hebt, dan moet je naar de Heer toe. En als je nou echt nood hebt, moet je bij hem zijn. Want hij zegt, indien gij die boos zijt, en dat is waar, hè, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven degenen die ze van hem bidden. En nu heb ik een andere vrucht van de wedergeboorte. Het zijn mensen die gaan zoeken en ze gaan bidden en ze gaan kloppen. Want ze begonnen hier buiten te staan. En ze hebben geleerd, en dat zullen we straks ook nog wel horen als de Heer het geeft, dat ze geen rechten aan hun kant hebben. Maar toen begonnen ze te roepen of het ook nog voor hen dan zou kunnen. Ze gaan heel goed begrijpen dat ze het niet verdiend hebben. Maar dan gaat die man die daar om 5:45 van het vloekhout der schande hangt, vanwege zijn eigen schuld, toch nog vragen, Heere, gedenk aan mij. Ja, en dan gaat die man die niets dan zonde en schuld had in de tempel toch nog vragen, o God, wees mij genadig. Dat is ook een vrucht van de wedergeboorte. Ja, de boze geest die brengt de mensen maar onder en die sluit zijn ogen en brengt hem in het duister, maar de goede geest die zegt, en zie je dan dat lichtje niet? Heb je dan helemaal geen hoop? En dan moet de Heilige Geest het misschien nog wel eens een keer zeggen. En zie je nou echt daar dat poortje niet? Het is ook voor u mogelijk. Zoeken maar en kloppen maar en bidden maar en vragen maar. En die zoekt, die zal vinden. Dat is het licht voor een zondaar. Dat is hoop in een hopeloze situatie. Dat is troost in zijn druk en in zijn moeite. Er is een poort. De Heer is zo gewillig om een zondaar toe te laten. Om een zondaar aan te nemen. Om hem te ontvangen. Want die klopt, die zal opengedaan worden. En die bid, die zal ontvangen. En die zoekt, hij zal zeker vinden. En waarom zijn er zo weinigen, om de woorden van de Heer Jezus opnieuw te gebruiken, die de hemelpoort nooit zullen vinden, omdat ze die poort nooit hebben gezocht? En dat is nu juist wat nodig is. Zij zoeken. Zij kloppen. Zij bidden. Want zij leerden te zien, geen rechten te hebben, buiten te staan door eigen schuld. Maar ook dat er nog een mogelijkheid is, in en door hem alleen. Oh, we gaan zien wie en wat we zijn, maar ook wie en wat hij is. En een waarmaker van zijn woord. Dan gaan we leren bidden. En u zegt u misschien, ja, dan moet ik eerlijk zijn, en die dingen die ken ik niet. En dan zegt de Heer Jezus in dat verband, strijd om in te gaan door de enge poort. Zoek dat nu. De Heer Jezus, die wist ook heel goed dat de wedergeboorte een werk van God is. En toch zegt hij tegen Nicodemus, gij moet. Ja, en de Nicodemus die wist dat ook niet. En die zegt, ja hoe? En de Heer Jezus heeft niet alleen gezegd, gij moet. Maar heeft hem ook verwezen naar de Heilige Geest. En daarom zegt de Heer tot mensen die op de brede weg wandelen. Gij moet. Gij moet wederom geboren worden. Er moet een nieuw begin komen. Het kan zo niet doorgaan. Maar hij zegt ook. Ziet u dan niet dat poortje? En ziet u dan niet dat licht? Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. En is het niet onze grootste nood dat we onze nood niet zien. En dat wij niet geloven dat we buiten staan. Is het niet onze grootste nood dat we nog zoveel hebben en nog zoveel zijn. Ja, en dan kunnen we door die poort niet heen, zoals we ook wel zullen horen. Dan zullen we door die poort niet heen kunnen, want het is een enge poort. En het woordje eng, kinderen, betekent niet griezelig, maar nauw. Het is een nauwe poort. Alles wat je hebt en wat je bent, dat moet je achterlaten, anders kun je die poort niet door. Je kunt er alleen maar door als je niets hebt in je eigen oog en niets bent en dan een schuldig zondaar. Als je nu die dingen mist, ga er dan mee naar de Heer en vraag of Hij uw ogen wil openen. Want er zal een dag komen dat ook u dan zult beginnen buiten te staan. En dan mag u zoeken en dan mag u bidden en dan mag u kloppen. Maar het zal allemaal te vergeef zijn. Ja, het zal allemaal te vergeef zijn. De Heer zal alleen maar zeggen, ik ken u niet. Ja, en dan nog eens een keer proberen en dan weer horen. Maar ik ken u niet. Waarom niet? Als kind vond ik dat ook wel zo vreemd. De Heer kent toch iedereen? Waarom zegt de Heer nou, ik ken u niet? Ik heb u nog nooit gezien aan de poort kloppen, bidden, zoeken, vragen. Ik heb het nog nooit gehoord. Heren, heren, doe mij open. Kan het ook nog voor mij? Ik heb u nog nooit horen vragen. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, ik ken u niet. Ik ken u niet. Nooit gehoord. Dat alleen maar te horen. Het is een strijd om in te gaan. Want er zijn ook nog vijanden. En dan hebben we weer genoeg voor deze morgen. Maar ik zou op 2 vijanden willen wijzen. Het is in de eerste plaats onze trots. Want het is inderdaad een enge poort en een smalle weg. En onze trots en onze hoogmoed is een van de grootste vijanden die hier van binnen leven. Dat overkwam ook Christen. U weet wat er gebeurde toen hij op weg was naar de enge poort. En u weet wel dat het een beeld is. Hè? Dat is in die situatie van benauwdheid van de ziel. En dat hij naar de uitweg zocht. In die omstandigheden van dat ongelukkig en ellendig gevoel. En dat zoeken en dat kloppen. Juist in die omstandigheden kwam er een ander op zijn pad. En dat was meneer Wetties. En die zei, weet je wat, wil jij rust voor je ziel? Ja, maar je hoeft dat poortje niet door. Je kunt ook op een andere manier rust voor je ziel krijgen. Je moet daar gaan wonen. Daar, dat plaatsje daar. En u kent het, de geschiedenis wel. Hij verwees eigenlijk, om het maar gelijk toe te passen, naar de wet. Leef wat netter, netter als je tevoren deed. En de Heer zal je ook op die manier wel aannemen. Dat is een gevaarlijke weg die gewezen wordt. En daar staan al Gods kinderen bloot aan. Niet alleen in de strijd rondom de enge poort, maar ook op de smalle weg. Dat de boze hen een valse rust wil voorspiegelen. En hen een andere weg wil wijzen. Dat ze worden gewiegd als het ware in hun eigen goede werken, dat ze worden verwezen naar wat ze zelf zijn en wat ze zelf hebben, om dan daarin rust te vinden. Want we zijn er dan echt niet zo slecht als die andere mensen die om God en gebod niet geven. Wij zijn tenminste nog echt bezorgd over ons heil. En wij zoeken in ieder geval nog. En wij weten dat het allemaal niet zo gaat. En dan komt de boze en die zegt, nou zie, je bent veel beter dan een ander en je rust daar al in. Je geeft de strijd om dat zoeken en dat vragen en dat bidden op, dat rechteloos zondaar voor God te worden, en je gaat rusten op je eigen werken. Je komt, en dat is een groot gevaar in het leven van allen die door de Heere pas getrokken zijn, in het werkhuis terecht. Want die vraag, die kwam natuurlijk op, je moet wat doen, het kan zo niet blijven. Je moet wat doen, en dan zegt de boze, nou, dan moet je dit doen en je moet dat doen en je zult rust vinden voor je ziel. En we hebben dat helemaal niet in de gaten, want de boze komt dan zelfs met de wet des Heren. Die verleider die kwam tot Christen, die zei echt niet, oh man, stel je niet aan, het is allemaal niet zo benauwd als jij het denkt. Nee, hij zegt, ja, dat is waar, er moet wat gebeuren. Je hebt geen rust voor je ziel, hè. Wel, dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. En toen verwees hij eigenlijk naar de werken der wet. En dat is een groot gevaar, zei ik, ook verderop op de levensweg. Om dan te rusten in dingen die we doen en dingen die wij natuurlijk niet doen. En al die dingen meer. Of om te rusten op dingen die je hebt. Op ervaringen die je hebt gehad. Op je bevindingen en gaat zomaar door. Maar u weet het, deze weg die werd afgesneden. Evangelist zocht hem opnieuw op. En dan ziet hij toch ook een andere kant van Evangelist. Evangelist is niet een man die altijd maar zoetig en lievig doet. Nee. Toen kwam hij ook met een harde boodschap. Wat doet je hier? Wat doe je hier? Wat doe je hier? Heb ik u niet verwezen naar dat poortje? Er is maar één weg. En die weg is om als een arm en naakt zondaar aan je eind te komen. En om als een schuldig mens genade te smeken bij hem bij wie genade voor genade vrij te verkrijgen is. Dat is de weg. Zoekt, klopt, bid. En dat is de weg die we moeten gaan. Om als een arme in onszelf aan het eind te komen en te zeggen, is er ook voor mij nog een weg? Om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dan te rusten in dingen die je hebt en bent. Dat is allemaal onze trots. Ja, het gaat tegen je trotse natuur in om er als een naakt zondaar doorheen te kruipen door dat poortje. We gaan er liever recht op, recht overeind doorheen. Ja. En het valt niet mee om bij de Heere aan te komen en niks in handen te hebben dan schuld. En niks aan te kunnen bieden. Je komt toch niet zo bij een mens aan. Je neemt altijd nog wat mee, hè. We moesten toch eigenlijk maar een bloemetje meenemen. Je kunt niet met lege handen aankomen. En zo denken we ook in geestelijk opzicht. Je kunt toch niet zomaar bij de Heere aankomen. En dan bieden we de Heere wat aan. Maar om nu te leren dat we niks aan te bieden hebben, omdat we niks hebben, dan schuld, dat valt ook niet mee. Er komt onze trots, onze hoogmoed tegen in, waar of niet. En dan hebben we altijd wel, want onze hoogmoed is zo vindingrijk, iets wat we de Heere aanbieden. Al is het maar een traan. Ja, al is het maar een traan. Toch wat een nuttige les om dat te leren. Om nu in die strijd alles te verliezen. En om als een rechteloos mens voor de dag te komen. En dat valt dan zo mee. Een mens die met wat komt, die heeft de ene tegenvaller naar de ander. Tot ze de grootste tegenvaller zullen tegenkomen. Als ze daar aan de bonzen staan, aan de hemelpoorten zeggen. Niet Heer, Heer, alstublieft, maar doe ons open. Dan zal de grootste tegenvaller komen. Maar voor die mensen die zichzelf vooral tegenvallen. En die niets dan tegenvallers hebben aan hun kant. En die niets dan schuld hebben. Dan valt het zo mee. Dan gaat de poort voor open.
En dan zullen ze zien dat die enge poort toch zo'n ruime poort is. Juist voor een mens die niets heeft. Dan valt het zo mee bij de Heere. Maar ik moet je ook een andere vijand nog noemen. En dat is Satan. U weet, ik ga weer terug naar het boek van Bunyan. Toen hij daar voor die enge poort stond. En ik herhaal, het is natuurlijk een beeld. Dat moet u begrijpen. Toen werd hij als het ware naar binnen getrokken. Met haast. Want, zei die man die aan de poort stond. Er is gevaar bij. Satan ligt op de loer. En hij schiet zijn pijlen af op je. Ja, daar weet Gods kind ook wel van mee te praten. Hè? Satan is een vijand van God. En zodra hij toch aan Gods kant komt te staan, komt Satan tegenover je te staan. En dan probeert hij je van die weg af te houden. En dat is niet alleen in het begin van het leven zo, maar het is altijd weer zo. Hij probeert je ervan af te houden om als een arm en schuldig mens voor de Heer terecht te komen. Daar houdt hij je met alle mogelijke middelen van af. Maar als er één ding is waar de duivel een hekel aan heeft, dan is het aan een mens die om genade vraagt. Want de duivel weet, hij heeft een groot geloof hoor, dat de koning van Israël een goedertierenkoning is. En dat de Heere ze zal aannemen. En dat de Heer de deur zal openen. En de duivel weet ook dat hij die zoekt zal vinden. En daarom houdt hij ze daarvan af. Dat kent u misschien ook wel. Kinderzeren. Je komt van jezelf niet zo gemakkelijk op de knieën. Er komt zoveel tussen en je moet nog zoveel doen. En voordat je op die plaats bent, je hebt jezelf zo tegen. En niet om Satan al van alles de schuld te geven. Dat is ook weer goedkoop en gemakkelijk. Maar toch heeft hij zoveel pijlen op zijn boog om je maar van die plek af te houden. Om je van die plek vandaan te houden. En dan zegt hij bijvoorbeeld, jij, hoe durf jij nog te komen tot de Heere? Je begrijpt toch zeker wel dat nu niet meer kan. Je hebt zoveel gezondigd. Je hebt te lang gezondigd en dat is nog waar ook. Want we zondigen te veel en we zondigen te lang. Maar de duivel, de toepassing van de duivel. Meestal, hij kan een goede preek hebben hoor, de duivel. Maar zijn toepassing deugt nooit. Want de duivel zegt, nou kan het voor jou niet meer. En dat is nou juist de toepassing die de Heer Jezus maakt. En dat is nou de toepassing die de Heer maakt. En kan het aan jouw kant niet en nooit aan mijn kant. Kan het altijd. Aan mijn kant kan het. Maar daar sluit de duivel onze ogen voor. En dan gaan we kwaad van God denken en klein van God. En het ongeloof maakt hem verdacht in al zijn liefde, trouw en macht. O Satan, 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 heb je ook zo'n hekel aan hem? Je moet je vijand lief hebben, behalve Satan. Satan, die het oog sluit voor de grootheid en de goedheid van God. Het is waar hoor wat hier staat. Laat al Gods kinderen getuigen, die zoeken, die vinden. En die kloppen, die zal opengedaan worden en die bid, die zal ontvangen. Laten Gods kinderen getuigen of het waar is of niet. Maar toch, ze zitten ook zo dikwijls verstrikt in het ongeloof. En dan zeggen ze, nee, het kan voor mij niet meer. Want het valt niet mee dat je ook niet alleen voor het eerst, maar steeds opnieuw arm zondaar voor God moet worden. Dat valt niet mee. Die enge poort staat aan het begin van dat smalle pad. Maar dat betekent, het is er een stuk van. Het zegt ons eigenlijk al hoe het leven op het pad zal zijn. Het is een smal pad. En daar moeten we steeds zondag voor God worden. En mensen die de hemelpoort zullen doorgaan, Dat zijn die beste mensen en christenen die het nou echt geleerd hebben en die nou met alles en nog wat voor de dag kunnen komen. Ik voor mij denk wel eens dat mensen die door de hemelpoort binnen zullen gaan, armer in zichzelf zullen zijn dan ooit. Ja. Dat geloof ik. En dat ze dan voor het eerst pas goed zullen beseffen wie en wat ze zijn. En dat de Heere zo goed is voor een slecht mens. Dat zullen ze geloven. Je komt of rechthebbend voor die poort te staan. Heere, doe me open. Of je gaat er als een zon daardoorheen. Zo gaat het. Maar, en dat wil ik dan tot slot ook nog even zeggen. Het is ook weer zo dat Satan niet alleen Gods kinderen plaagt, maar hij heeft ook zoveel pijlen op zijn boog in het kerkelijk leven. Hè? Ja. Dan heb je bijvoorbeeld zo'n preek gehoord als vanmorgen en dan ga je naar huis en zegt ze, ja goed, ik ben nog maar 20, ik kan wel 80 worden, ik moet natuurlijk bekeerd worden. Dat is zo. Ik ben het wel met die man eens, maar goed. Maar dan zegt de duivel, je bent eigenlijk nog zo jong. Het is zo'n eng poortje, weet je. Je mag niks meer hoor op dat pad. Het is zo'n benauwd leven. Je kan niks meer, je mag niks meer. En de mensen die gaan allemaal naar je kijken en ze zeggen, nou, die man doet zo vreemd, die jongen, dat meisje, die vrouw. Je bent nog veel te jong. Ja, ja hoor, ja. Je moet binnengaan door die enge poort, het is waar hoor. De duivel ontkent het niet zo gauw, maar nog te jong. Geniet nog maar wat van het leven, later, later. En er is wel een stemmetje dat zegt, ja, ja, ja. Maar goed, Satan in de regel schreeuwt al over dat stemmetje heen. Laat hij veel meer tijd om God te zoeken, zegt hij. Dat is een pijl op zijn boog. En dan een andere pijl is de lust. De lusten van het vlees en de lust der ogen. De aantrekkingskracht van de wereld. Weet u, het valt in die stad des verderfs nog wel mee. Het is een aardig en een fijn en een gezellig en een rustig en een aantrekkelijk leven in de stad des verderfs. Je kunt doen waar je zelf zin in hebt. En er zijn nog zoveel dingen in deze wereld waarvan te genieten is. Ja. En dat is vooral in deze tijd zo. Ja, ik heb vroeger natuurlijk ook niet geleefd. Maar ik denk dat het nu moeilijker is om bekeerd te worden dan 20 jaar geleden. Aan onze kant hoor, aan Gods kant niet. Moeilijker dan 30, 40, 50 jaar geleden. Want zeg nu zelf, hè, is de wereld niet in alle macht, met alle macht bezig om ons te trekken en om ons bezig te houden? Hè? En om je gedachten af te leiden, wat zijn er niet in verleidingen in de wereld? Ontzettend, hè? Ik kom ze elke dag tegen. En aangezien we een hart hebben dat niet deugt, aangezien we een hart hebben dat niet deugt, dat is een pijl van Satan. Om ons te verleiden, om ons bezig te houden met allerlei dingen die eigenlijk geen waarde hebben voor de eeuwigheid. En als hij zegt, ja, maar het is maar een smal paadje, je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Nou, geloof hem niet, want dat is een leugen. He? Dat leven zonder God, dat is een slavenleven. Dat is een ellendig leven. Je moet dit zeggen en je moet dat doen, anders tel je niet mee. Ja, dat is toch ook een ellendig slavenleven. Je moet een beetje meedoen, anders dan red je het niet in deze wereld. Ja, zo leven de mensen. Ze lopen allemaal achter elkaar aan. Ze zijn op dezelfde manier gekleed, want ze willen toch niet opvallen. Maar dat is een slavenleven, is dat toch. Maar op de smalle weg, daar is vrijheid. Oh ja. Je mag er alles doen als je daar leeft voor Gods aangezicht. Alles. Je leeft in de vrijheid. En nu begrijpt u toch wel wat ik bedoel, of niet? Moet ik dat ook uitleggen? Laat ik het maar doen. Dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Natuurlijk, je mag niet handelen en wandelen naar het inzicht van je eigen hart. Maar wat wil je eigen hart dan? Dat wil toch alleen maar verkeerd? En het wil toch altijd de verkeerde kant op? En dat eigen hart, dat staat toch open voor de dingen van deze wereld die je val zullen worden? Maar dat is op het smalle pad niet zo. Oh nee, daar heb je een God. Daar heb je een God die aan jouw kant mag staan. Een God die je helpt en die je nabij is. Op dat smalle pad, je hebt daar hoop voor de toekomst. Je krijgt er een borg voor je schuld. Gaat zomaar door. Daar wordt vreugd gegeven in dagen van smart. Daar worden psalmen gezongen, zelfs in de nacht. Op dat smalle pad, daar valt het zo mee. Dat is toch zulk een gelukkig leven. Daar waar de Heer is, daar is het goed. Ook al moet ik door de strijd en de ellende heen. Maar op dat smalle pad, oh, daar worden gezangen gehoord. De tenten der rechtvaardigen van hulp en heil hun aangebracht. Daar woont de dorpelwachters. Die liever één dag zijn in het huis des Heren dan 1000 dagen elders. Want er is ook vreugde op dat smalle pad. Ja, er is enkel de vreugde. En ik durf te zeggen dat alleen op het smalle pad vreugde gevonden wordt. En op de brede weg geen vreugde. Nee, geen enkele vreugde. Het is allemaal schijn en namaak. Het is een list van Satan als hij zegt. Het is zo'n vervelend en akelig leven. Een scherpe pijl op zijn boog, maar het is niet waar. En een andere pijl kan zijn. En dat is een hele scherpe. Ja, maar je kunt het allemaal nog wel zeggen, maar je moet toch uitverkoren zijn. Want als je niet uitverkoren bent, ja, dan komen we er niet. En dan mag zelfs de Heer Jezus zeggen wat hij wil. Maar het helpt allemaal niet. Dat is een hele scherpe pijl op Satans bogen. Er zijn een hoop kerkmensen die het geloven, maar ze geloven het alleen maar omdat het die waarheid ze zo, het is geen waarheid, maar omdat het ze zo van pas komt, weet u. Daarom geloven ze het zo graag. Het komt ze zo van pas. En iets wat je te pas komt, moet je altijd wantrouwen. Dat is van de duivel. Maar de Heer Jezus, die komt iets met wat er regelrecht tegenin gaat. Gij moet wederom geboren worden. Het is finaal en radicaal mis met u. Er moet een heel nieuw begin komen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En hij zei, strijd om in te gaan door de enge poort. Gij moet wederom geboren worden. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Het is een waarheid tegen vlees en bloed in. Tegen dat verdorven vlees en bloed in. Maar het is een waarheid die ons heil op het oog heeft. Ons eeuwig heil. De Heer Jezus is één met de Vader die gezegd heeft dat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Nee, de Heer Jezus, die zegt niet, ja, je moet verkoren zijn en dan zul je er wel komen. De Heer Jezus, die begint gewoon bij het begin en die zegt, je bent verloren. Je bent niet verkoren, maar je bent verloren. En aan dat nu te geloven. En wat past dan het evangelie van zijn komst en zijn werk mooi daarbij. En de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. 4 poorten, geliefde gemeente. De eerste poort zijn we al binnengegaan. En wie weet hoe spoedig de tweede poort. Al. Wie weet hoe spoedig. En die poorten der hel binnengaat. Die laat alle hoop varen. En wie hier een buitenstaander wordt. Die zal hoop krijgen. Want er is zelfs voor hem nog een mogelijkheid. Want er is een God die zondaren verkiest. En er is een zaligmaker die zondaren verlost. En er is een geest die zondaren vernieuwt. O, de Heer Jezus heeft gearbeid, ziende op de macht des Vaders. Mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. En hij heeft daarom gezegd, strijd om in te gaan. Want er zullen er komen, zelfs van het oosten en het westen, het noorden en het zuiden, velen en scharen die niemand tellen kan. Ja, en dat is ook weer een antwoord op die vraag. Er zijn er zeker maar weinigen, Heer Jezus. Ja, en de Heer Jezus, die zegt, het is het laatste Bijbelboek, hè? Ja, het laatste woord. De Bijbel is altijd het laatste woord. Niet de duivel, maar de Bijbel, de Heer. Het laatste Bijbelboek zegt, een schare die niemand tellen kan. Niemand. Maar ze kwamen wel allemaal door die enge poort. Allemaal. Of je nou van het oosten komt of van het westen, van het noorden of het zuiden. Ze kwamen allemaal als een arm zoon daar aan de voeten van de Heer terecht. En dat is toch zo'n best plaatsje. Ze gingen allemaal zoeken en daarom hebben ze het gevonden. Ze hebben allemaal gebeden en daarom hebben ze het gekregen. En ze leerden allemaal kloppen en daarom ging de deur voor hen open. En daarom zal de hemelpoort ook voor hen open gaan. Amen. Heere, u bent het die ons uw woord gegeven heeft, tot welk nooit ledig tot u zal wederkeren. We bidden u, zegen het. En wil de naprediker wezen, dat dit woord niet eenmaal tegen ons zal getuigen, de dag aller dagen. We hebben toch ook gehoord van een mogelijkheid aan uw kant. Maar we moeten wel alle mogelijkheden aan onze kant verliezen, en dan zien we pas de ruimte die er bij u is. Zegen en gedenk, Heere, dat dit woord tot bemoediging mag zijn voor van verre staanden, die met een heilige onrust in hun ziel voor u verkeren en die niet weten hoe het verder moet gaan. Zegen, Heere, alle onbekommerden en niet verontrusten, dat ze toch ongerust mogen worden en mogen beginnen buiten te staan aan deze kant van het graf. Heere, we kunnen ons ook aan de avond weer bijeen doen komen. Zegen ook dan uw woord als we willen doorgaan ook op dit thema. Wilt u ons bewaren in deze komende uren? Geef alles wat nodig is. Dank voor alles wat u geschonken hebt. En zegen ons uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 10 is onze slotzang. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. 118 vers 10.
Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.